Oké. Hey, goed om elkaar weer te zien. We gaan de Heer groot maken. We gaan luisteren naar woorden. En ik wil graag beginnen met lied 196. Ik zal opgaan naar het Godshuis. Dus, volgens mij ben je al druk bezig om het te zijn of ben je er al. Maar het is ook geestelijk opgaan naar Godshuis. We gaan het uitzingen. Ik heb mijn blaadje vergeten, dus ik moet even op mijn mobiel kijken. 276, u bent de grote koning. Misschien is het goed dat ik eerst ga bidden voor de dienst. En als je zin hebt, ga je lekker staan daarna. Want we zitten al heel veel. Want we krijgen natuurlijk een goede, stevige, lange bijbelstudie. Zo dadelijk. Dus dan kun je nog een beetje bewegen. Ik ga eerst de dienst voor, bidden voor de dienst. We danken u, Heer, dat u in ons midden bent. We danken u dat u onze grote koning bent, Heer Jezus. U bent degene die voorgaat in de dienst. Heer, we willen u sterkte meemaken, maar ook u kunnen aanbidden. We willen u horen en we willen u voelen ook. Heer, wilt u bij ons zijn in deze dienst? Heer, we bidden om ruimte. We bidden ook om doorwerking van uw geest, Heer God. En we bidden, Heer, dat u in ons opbouwt. En dat hebben we nodig. En Heer, ik bid voor alle ruimte in de naam van Jezus Christus. Amen. Nou, als je zin hebt om te staan, moet je het vooral gaan doen.
Oh.
gaat verder zingen met 346. Als een het dat verlangt. Nou, enzovoort. Ja. Jullie mogen wel gaan zitten. We gaan vanmorgen zingen in tongen. Ik heb pas een keer in de dienst, wanneer was dat ook? 2 weken geleden? Beter niet. We waren ook aan het zingen en toen dacht ik van, oh, ik had zo door willen zingen in tongen. En toen heb ik het niet gedaan. Toen dacht ik, dat is niet goed natuurlijk, maar ik durf het niet. En toch merk je dat soms Gods geest in één keer, dat het zo doorwerkt dat je het niet anders wil dan dat. Ik heb een verhaal voorbereid. En dat is een. Het heeft wat te maken met de afgelopen paar keer waar we al mee bezig zijn geweest in de voorbereidingen voor de groeigroepen. We hebben natuurlijk het verhaal doorgenomen van Jozua, die geroepen wordt en door de Jordaan gaat met het volk, aan de andere kant van de Jordaan komt en daar eerst de stenen stapelt als gedachtenis van wat Gods werk is geweest en zijn verbond. En het verbond wordt bekrachtigd met de besnijdenis en dan staat er ook dat ze daar een tijd eigenlijk samen met God de intimiteit van hem ervaren. Zo zou je het eruit weg kunnen lezen. En zoals jullie weten, we hebben altijd een groepje die het voorbereidt, deze preek. En dan zijn we aan brainstormen. Wat denken we dat God wil zeggen? Op welke kant moet het op? En een van de eerste dingen die mij op die avond voor mij de uitsprong was het begrip navolger zijn. En dat is ook de vorige keer in die we daarover hadden al benoemd. Dat Jozua een navolger is. Maar wat is dan een navolger? En wat heeft dat te maken met uiteindelijk met in die rust komen, wat ook beschreven staat als het volk aan de overkant van de Jordaan is. En in die rust eigenlijk de heiliging ingaat. Dus het helemaal, zeg maar, meer één worden met God. En hoe zit dat precies? En hoe zit dat precies met die Jozua? Dus ik ben nog wat meer in het leven van die Jozua gedoken. En ook om te zien en te begrijpen van wat heeft Jozua doorgemaakt dat hij uiteindelijk is zoals hij geworden is. Nou, ik zeg het niet goed. Jullie snappen het. Nou, dan is het zo dat een navolger zijn, dat is in deze tijd wel helemaal hip. En dat heet dan dat je iets of iemand volgt. Nou, denk maar aan de social media. Wie van jullie zit op Facebook? Oké. Drie maar. Oké. LinkedIn. Twee. Drie. Instagram. Oeh, hier gaat er binnen. Een stuk of vijf, zes, zeven. TikTok. Geen TikTokkers in ons midden. Ja, dat is de groep tot 30, hè. Vooral de twintigers, die zitten op TikTok. En nog jonger. Ja. Wie van jullie volgt iemand op de social media? Ja, zo. Ook wel vier, vijf, ja. Ja, Hilda durft niet de hand op te steken, maar ze knikt wel. Goed zo, Hilda. Ik zou je niet vragen wie. Maar ja, we volgen ook wel mensen. Ik volg trouwens ook mensen. En dus dan ben je ook eigenlijk volger, hè? Dat heet ook volgen. Je volgt iemand. Nou, dat lijkt wel een beetje op navolgen. En dan zie je, ik denk, oh, dat is een interessant iemand. Daar wil ik weer van weten. Als die wat zegt, of als die wat publiceert, dan wil ik dat weten. En dan leven we in een wereld waarin de influencers, en daar hebben we dan ook wat mee te maken, natuurlijk heel veel te zeggen hebben. En er zijn zo vreselijk veel influencers en blogs en vlogs en internetapplicaties en social media en nog een televisie en een krant en de hele mikmak dat we overspoeld worden door informatie. En dat wordt ook steeds gekker. Als je naar AI kijkt, dan betekent het, en je houdt het een beetje bij, dan weten we dat we over een paar jaar echt van onecht niet meer kunnen onderscheiden. Dus het wordt steeds moeilijker om te weten en te snappen wat echt is en wat onecht is. Dat is best pittig voor ons, want we hebben er inderdaad overspoeld met allemaal meningen. En die meningen volgen elkaar razendsnel op. Net zo goed dat generaties elkaar ook razendsnel opvolgen. En het gaat van de ene naar de andere kant in meningen en oordelen. Ja, en de invloed van influencers is enorm groot. Dus ook dus het laatste jaar komen regelmatig berichten over verkiezingen die gewonnen worden door mensen die het gewonnen hebben door TikTok. Omdat ze daar jonge generaties mee omkrijgen. Met leuke filmpjes en pakkende korte boodschappen. Oké. Dat is dus, heeft dat te maken met rust? Nou, ik denk dat we helemaal overprikkeld raken in deze wereld. Het stikt van de meningen en het zijn er zoveel, dat de vraag is of je daar verder mee komt. Als je daar helemaal door overspoeld raakt. Dus we zullen keuzes moeten maken. En ja, hoe zit dat dan wat betreft, als je naar de geestelijke kant kijkt van het influencer, heeft God daar ook nog een rol in? Kan die ook ons als influencer pakken en benaderen? En hoe zit dat met Jezus Christus? Als we nog terugkijken naar het verhaal van wat we gelezen hebben toen, dat het volk aan de overkant van de Jordaan kwam, dan werkt God met die stenen, dus dat iets vastleggen, en ook met de besnijdenis. Dat wil zeggen dat hij je hart wil veranderen. God werkt op een geestelijke manier waarop hij met je innerlijk aan de slag wil. Hij wil dat geestelijke verbond en de geestelijke relatie met hem versterken. En dan komt het ook tot, ja, mogelijk dat jaar waarin ze rust hebben en waarin ze heling ervaren en ja, ook die heiliging. Nou is de vraag, hoe heeft Jozua dat geleerd in zijn leven? Hoe heeft hij geleerd om te gaan in de wereld waarin hij leefde? Wat heeft hij meegemaakt? Wat was zijn influencer? Welke ontdekkingen heeft hij gedaan? En wat zegt ons dat? Nou, daar wil ik de draad oppakken. Dat is een beetje de inleiding. En we gaan weer veel Bijbel lezen. Dus we gaan als eerste naar Exodus. Het heeft een kleine overlap met de vorige keer. Maar dat is soms niet erg. Ja, je mag meelezen. Het is een beetje doorbladeren. Eerst heel veel versen en hoofdstukken in Exodus. Dus dat is makkelijk. We beginnen Exodus 17, dus vers 8. En daar wordt voor het eerst over Jozua gesproken. Als Israël wordt aangevallen door de Amalekieten, staat er. En toen zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van een heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. En Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde. En Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Kur. En zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. En toen Mozes armen zwaaide, dan legden Aaron en Kur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kan gaan zitten. En zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven, totdat de zon onderging. En zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. Dit is het eerste wat over Jozua staat in de Bijbel. En Jozua die had zich blijkbaar ook in zijn jonge jaren al, was al opgegroeid in het leger. En gaf leiding daaraan. En ik denk dat hij hier iets heeft gezien wat verder gaat dan alleen maar vechten. Het principe wat hier staat beschreven is dat Mozes de staf van God omhoog moest houden. De overwinning werd gehaald door Gods aanwezigheid, door Gods sterkte, door Gods macht. En dat heeft hij aan de lijve ondervonden. Telkens als het niet goed ging en de vijand die kwam dichterbij, dan zag hij dat die staf naar beneden ging. En elke keer wanneer het wel goed ging, zag hij dat de staf omhoog ging. Hij leerde dus daar om te zien dat God degene is die de overwinning geeft. Dan Exodus 24. Vers 12. Dan is het zo dat de Heer zei tegen Mozes: kom naar mij toe de berg op en wacht daar, dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. En dat is het moment dat we er weer in schieten in de Bijbel. En dan staat er samen met zijn dienaar Jozua, ging Mozes de berg van God op. Dienaar kun je hier ook vertalen met navolger. Dus samen met zijn navolger, met zijn dienaar, met zijn navolger Jozua, gaat Mozes de berg op. Hier ontstaat dus al iets tussen iemand die een voorbeeld is voor Jozua. En dat is Mozes. En Jozua wil daarbij zijn. Maar Mozes ziet ook dat Jozua, dat hij die graag wil hebben. Jozua heeft iets meer dan anderen. Nou, dat komt later nog wel weer terug. En dan gaan ze de berg op. En ja, dan komen daarna in die hoofdstukken daarna, heel veel dingen aan de orde. Wat God eigenlijk wil uitwerken met zijn volk. Het gaat over de tabernakel, hoofdstuk 26. God wil in het midden van het volk wonen, in de tent, en wil dat uitwerken. Hij wil eigenlijk zijn verbond bekrachtigen. En hij wil zichzelf meer vestigen in het volk. Het gaat over daarvoor de kandelaar, het brandofferaltaar. Het gaat over regels van hoe ziet die tabernakel eruit. En hoe de kleding van de priesters eruit ziet. hoe de priesters gewijd worden. We praten dus gewoon door. Je kunt de koppen zien. Het reukofferaltaar vormgegeven wordt. En dan belanden we in hoofdstuk 31 en dan gaat het over de vaklieden. Dus hij heeft eerst het hele ontwerp, heeft hij dat tegen Mozes verteld. En op die berg. En dan zegt de Heer tegen Mozes op welke keuze hij de vakmensen heeft laten vallen. En dan staat in vers 3, ik heb hem vervuld, en dan heeft hij het over een vakman die hij daarvoor wil aanstellen. Ik heb hem vervuld met God, een goddelijke geest, met wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Nou, die geest die zullen nog een aantal keren terugkomen, maar het viel me ook hier op dat God niet alleen maar iemand zoekt die het vak goed kan, ja dat ook. Ik bedoel, als je twee linkerhanden hebt, dan laat je iemand niet een huis bouwen of iets anders. Maar God zegt ook, ik zoek iemand met een goddelijke geest. Er staat een goddelijke ruach, dus het woord voor geest en adem. En dan zegt hij ook met wijsheid, dus een geest van wijsheid. Iemand die ook in geestelijk opzicht ergens voor staat. En die stelt hij aan over de uitvoering van al zijn plannen, in de zin van bouwen. En dan verder in vers 12 zegt hij nog iets over de Sabbatsrust. En dan zegt hij, zeg tegen de Israëlieten, neem wel steeds mijn Sabbat in acht, want elke generatie opnieuw is die dag voor mij en voor jullie een teken dat eraan herinnert dat ik de Heer jullie geheiligd heb. Neem de Sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Enzovoort. Helemaal aan het eind in vers 17 staat, op de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen. In een andere vertaling staat, hij heeft gerust en adem geschept, zich verkwikt. Wat ik mooi vind hieraan is dat ook hier het weer gaat over heiliging en rust. En wij weten dat de Sabbat niet een dag is, maar ook een situatie. Wij mogen in Gods rust zijn. En tegelijkertijd denk ik ook dat het ook wel iets met een tijd te maken heeft. Want als ik druk aan mijn werk ben, dan ik kan Gods rust wel ervaren, maar wil je echt op adem komen of adem scheppen en jezelf verkwikken, heb je daar soms gewoon ook de tijd voor nodig om God te zoeken. En samen met hem de stilte te zoeken. En in zijn rust te zijn en dat te gaan ervaren. Het is eigenlijk een prachtig principe dat God hier op de berg ook mee eindigt. Van dit is waar ik graag met jullie wil. Net zo goed dat het volk, toen ze Jordaan kwamen, een tijd hadden van rust. Ook hier zegt God, dit komt overeen met de Sabbat, zoals ik dat bedoeld heb. Er zijn tijden in, daar mag je gewoon die rust pakken en de rust nemen. Om adem te scheppen. Maar adem scheppen is de ruach, er zit het woord van geest in. Dus adem maar, haal het maar naar binnen. Laat het toe. En misschien ook wel laat Gods geest toe. Laat zijn rust toe in je leven. En neem daar dus tijden voor dat je dat doet. Wat hier gebeurt in Exodus 17 tot, 24 tot en met 31, is dat God zo zijn ontwerp eigenlijk aan Abraham of aan Mozes weergeeft. Hij zegt van, dit zie ik voor me. Dit is mijn kostbare volgende stap. En dit is jullie rol. En zo gaan we samen verder. Nou, dan komt het vervolg. En dat kennen we natuurlijk heel erg goed uit de kinderverhalen al. Hoofdstuk 32. Toen het volk merkte dat Mozes lang wegbleef, maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich op Aaron en eisten van hem: maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. En Aaron antwoordde: neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij me. En hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. En alles wat ze brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron zag wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers en ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. En de Heer zei tegen Mozes: ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. En zo gaat het verder. Toen ik dit las, toen, ik weet niet wat, hoe het met jullie gaat, maar ik schrok meer nog dan ik wel eens geschrokken heb of zo. Ik dacht van, hoe is dit toch mogelijk? Ik dacht altijd van, oké, je maakt een afgodsbeeld, maar dat je dat afgodsbeeld ook nog zegt dat dat de Heer is, dat dat God is, en dat je daar ook nog voor gaat feesten. En dat die Aaron daar gewoon aan meewerkt. En dat je ook nog zegt, ja, dit is de God die je uit Egypte heeft geleid. Hoe is dit mogelijk? Hoe kom je daar toch? Hoe kom je daarbij? En wat er met Mozes gebeurt vanaf vers 15, hij keerde zich om en ging de berg af. De twee platen met de verbondstekst droeg hij bij zich en aan beide kanten waren ze beschreven, aan de voorkant en aan de achterkant. En de platen waren Gods eigen werk en de schrift dat erin gegrift was, was Gods eigen schrift. En toen Jozua het geschreeuw van het volk hoorde, daar heb je Jozua, zei hij tegen Mozes: ik hoor strijdkreten in het kamp. Dat is wel mooi, we kennen Jozua nog als een strijder, hè? Als iemand van het leger. Dus als hij het kabaal hoort, denkt hij eerst: oh jongens, er is wat aan de hand, hè? Oorlog of iets in het kamp of muiterij. En dan zegt Mozes: dat is geen gejuich naar een overwinning en geen weeklaag naar een nederlaag. Luid gejoel, dat hoor ik. En dichter bij het kamp gekomen zag hij het stierenbeeld en het gedans. En woedend smeet hij de platen aan de voeten van de berg aan stukken. Hij greep het stierenbeeld, gooide het in vuur en verpulverde het. De as strooide hij op het water en dat liet hij de Israëlieten drinken. En tegen Aaron zei hij: wat heeft dit volkje misdaan dat je zo'n zware schuld op hem geladen hebt? Ik smeek je woede te bedwingen, antwoordde Aaron. Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil. Ze zeiden tegen mij: maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. En toen ik hun om goud vroeg, deden ze zonder aarzelen hun sieraden af en gaven ze dat aan mij. En ik gooide ze het in het vuur en toen kwam dat kalf eruit tevoorschijn. Nou, als je het leest, dan denk je dat het rammelt aan alle kanten. Wat ik had me afvroeg van, hoe kan dit toch gebeuren dat dit kalf gemaakt wordt? En het eerste wat je dan overkomt, wat ik net ook al zei, is iets van gevoel van, dit kan toch niet? Maar ik dacht even later, is dat nou ook echt zo? Want die Mozes, die was al heel lang weg. Die was weken intussen weg, verdwenen. En dat volk komt dus op zichzelf te staan. Mozes was degene die het contact had tussen de aarde en God, tussen het volk en God. Mozes was degene die leiding gaf. En het volk keek naar Mozes als hun voorbeeld. Maar Mozes die droeg, zeg maar, die wist wat wie en wat God was. Die kon dat uitwerken, die had een relatie met God. Maar het volk, die stond op afstand. En toen dacht ik, ja, stel je nou voor, toen dacht ik, oké, die ken ik misschien wel toch wel degelijk van mijn eigen leven ook. Want als je meer op afstand komt te staan, je komt alleen te staan, je komt, er gebeuren dingen waarin je onder druk komt. Dingen zitten tegen in je leven. Waar zit ik dan? Waar ben ik dan? Ben ik dan op mezelf? En hoe laat ik mij dan leiden? En wie leidt mij dan? Ga ik naar het nieuwe, naar Jezus Christus toe en laat ik mij leiden en zoek ik hem? Of laat ik mij beïnvloeden door de dingen van vroeger? Door oude structuren, door het oude wat ik eigenlijk achterlaat, of achter mij wil laten. En misschien al achter me gelaten heb, maar wat zich toch weer opdringt. Deze stier, waarom hebben ze een stier een kalf? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de god Apis. Dat was een grote, belangrijke god in Egypte. En die stier, die werd vereerd. Dat kon ook een heel groot beeld zijn in Egypte. En die stier Apis, die staat onder andere voor voortplanting, schepping. Ook voor kracht en macht. En ook voor middelaar tussen God en mensen. Dan denk je, is dit mogelijk, hè? Het lijkt alsof het helemaal de andere kant op slaat. Dus niet meer God. Niet meer Mozes die tussen God en de volk instaat. Niet meer de kracht van God zien zoals God is. Maar ze verwarren het met deze godheid Apis die alsof hij degene is die God is. En dat zie je later ook gebeuren. Hè? Dat het hoofdstuk 32, dat het in vers 5, dat het een feest voor de Heer zou zijn. Ze verwarren deze macht van deze oude God, die komt uit Egypte, de tijd dat ze daar zaten, gaan ze verwarren met wie God zelf is. En je kunt je ook nog afvragen, hebben ze nou werkelijk gezien of gesnapt wie God is? Of hebben ze Mozes wel makkelijk gevonden? Zo van, nou, ja, die doet het wel. En als ze alleen komen te staan, ja, dan is dat zomaar een beeld wat ze gaan aanbidden en maken. En het bizarre is dat het aan Aaron daar gewoon aan meedoet. Zelfs aan Aaron, de man die, ja, gewoon als priester daarnaast Mozes stond. En toch werd het dus voor mij, kwam het wel wat dichterbij. Ik dacht, oké. Hoe gaat dat krachtenspel? Hoe gaat dat geestelijk? Als je even niet goed in je vel zit. En bovendien, God was met iets heel groots bezig. Hij wilde zijn plan verder volvoeren, verder tot uitwerking brengen. Hij wilde gaan wonen in het volk. Hij wilde zijn verbond bekrachtigen. En op het moment dat grote dingen staan te gebeuren, heeft de vijand altijd een krachtige tegenwerking. Soms zelfs denk ik van, en dat kun je zelf ook tegenkomen, dat je denkt van, wat heb ik toch voor weerstand? Of wat ervaar ik vanuit de duisternis? En later heb ik meermaal ook al gemerkt van, dit had ook te maken met omdat Jezus Christus een doorbraak wilde. En eigenlijk de duisternis zich roerde. Want dingen mogen niet doorbreken in je leven. Dingen mogen niet tot ontwikkeling komen. En de vijand zet hier alles op alles om tegen te gaan wat Gods plan is, zoals we net hebben gelezen in de hoofdstukken voor 32. Er vindt een hele krachtige situatie plaats in de hemel. En Jozua is erbij. Jozua die samen dus met Mozes die berg op was gegaan. Jozua die terugkeert met Mozes, die het geluid het eerste hoort en zegt tegen Mozes, joh, volgens mij zijn ze in het legerkamp bezig. Terwijl Mozes zegt, nee, dit vindt plaats in, onder de bevolking, onder de mensen. In een andere vertaling stond iets van, ze zijn een soort beurtzaam bezig. Dan die. En ik denk dat Mozes hier heeft gehoord wat ze zijn gaan doen om het bundig feest te vieren. Zoals we lazen in vers 6. Het was een feest tussen aanhalingstekens voor deze godheid. En niet voor God zelf. Dat er een jong kalf is gebruikt, dat hebben we nog zitten afvragen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met dat het een jong is, dus dat het een nieuw begin is. Nou, hoe duivels kunt maken. Alsof de tijd met God, waarin Mozes een belangrijke rol speelde, afgedaan was en ze weer iets nieuws wilden. Een soort nieuw fris begin. Een stierkalf. Een jonkalf. Ik wil graag naar Handelingen. Dat is een heel eentje verder. En daar wordt ook gesproken hierover. Handelingen 7. Handelingen 7. Ik denk vers 35. Even bijpakken. Ja. Handelingen 7 vanaf vers 35. Het was deze Mozes die door zijn volksgenoten werd afgewezen met de woorden: wie heeft jou als leider en rechter aangesteld? Maar God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe, door tussenkomst van een engel die in de doornstruik aan hem verschenen was. Het was deze Mozes die het volk wegleidde uit Egypte onder het verrichten van tekenen en wonderen. Niet alleen in Egypte, maar ook bij de Rode Zee en in de woestijn, 40 jaar lang. Mozes was het die tegen de Israëlieten zei: God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de Sinaï tegen hem sprak. Hij was het die levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven. Maar onze voorouders wilden hem niet gehoorzamen. Ze wezen hem af en verlangden terug naar Egypte. Daarom zeiden ze tegen Aaron: maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Dat was het moment dat hij wekenlang op de berg was. Toen maakten ze een beeld in de vorm van een stierkalf, brachten er offers aan en verheugden zich over hun eigen maaksel. Maar God keerde zich van hen af en liet hen de sterren en hemelgoden aanbidden. Enzovoort. Ze verheugden zich over hun eigen maaksel. Ook dat is iets wat vaak kenmerkend is van iets wat je aanbidt. Dat het je eigen maaksel is. Een eigen maaksel kan ook in je gedachten zitten of in je, ja, iets waarvan je altijd maar denkt van, ja, maar dit heb ik nodig of dit is belangrijk voor mij. De wereld zit vol van dingen in onze westerse wereld. Ook omdat we zo rijk zijn, wat we allemaal kunnen aanschaffen en doen. En zelfs steeds kan er weer iets nieuws zijn waarvan je denkt van, ja, dit moet ik doen, dit moet ik maken, dit moet ik ontwerpen. Of gewoon omdat ik dan pas gelukkig ben. En je aanbidt dat. Eigen maaksel zit ook in wereldmachten in deze tijd. Hoe vaak gaat het hier over jezelf? Zelfontplooiing. Jezelf in ontwikkeling verder brengen. Het zit ook in bepaalde godsdiensten of godsdienstige stromingen. Wanneer je niet meer de schepper de eer geeft, maar jezelf of dat wat de schepper gemaakt heeft. Hoe vaak wordt niet de schepping aanbeden in plaats van de schepper? Terwijl God vraagt aan ons om dat we Hem aanbidden. Hij is onze God, Hij is onze Heer. En dan staat er ook nog geen handelingen dat het te maken heeft met het aanbidden van sterren en hemelgoden. Ook daarin is handelingen duidelijk van dat het gaat over een geestelijk aanbidden. Waar zit jij geestelijk? God wil, is juist het andere. Gods bedoeling is de besnijdenis. Gods bedoeling is dat we ons hart vernieuwen. Gods bedoeling is dat we van het oude naar het nieuwe gaan. Dat we van de oude natuur de nieuwe aandoen. En het oude achter ons kunnen laten. Daar gaat Gods hart naar uit. We gaan weer terug naar Exodus. Want wat gebeurt er verder, daarna? Het is natuurlijk een heel indrukwekkend iets geweest dit. Het heeft natuurlijk diepe indruk gemaakt op de mensen. En ook hoe zullen ze zelf zich gevoeld hebben, dit volk. Wat er daarna gebeurt is dat een deel van het volk gedood wordt om de zonde die ze gedaan hebben, het Oude Testament. Maar God zoekt ook een manier om door te gaan. Hij laat zich niet van de wijs brengen. En opnieuw zegt de Heer dan tegen Mozes en hem in hoofdstuk 33, dat hij opnieuw zal weggaan en de berg op. En dan komt de uitvoering in hoofdstuk 34. En in de tussentijd, tussen de eerste en de tweede keer dat hij de berg op gaat, staat onder andere het volgende stuk. Dat hebben we het over Exodus 33, vers 7. Mozes sloeg steeds buiten het kamp op ruime afstand ervan een tent op. Hij noemde die tent de ontmoetingstent. En ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. En telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. En zodra hij in de tent was, daalde de wolk erom neer en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes. En wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. Dat eerst. Het lijkt wel of hier het volk als het ware aan het bijkomen is van alles wat ze fout hebben gedaan. Waarin Mozes hen weer heeft laten zien, dit was niet goed mensen. Jullie hebben precies datgene gedaan. Jullie zijn wat niet moest, jullie zijn ontrouw geweest. En ze scharen zich weer achter Mozes. Als Mozes ook de ontmoeting met God heeft in die tent, staan ze voor hun eigen tent en knielen neer als op het moment dat God met Mozes contact heeft. En hoe doet God dat? Er staat hier vertaald met persoonlijk. In de oude vertaling staat van aangezicht tot aangezicht. En zo staat het ook in de grondtekst. Van aangezicht tot aangezicht. Daar zit dus geen belemmering. God spreekt open met Mozes. En er staat daarna ook zoals met een vriend. Zoals met een maatje. Iemand die, die waar je heel veel mee hebt, waar je mee kunt delen. Als een vriend. En daarna staat er nog iets over Jozua. En want Mozes keert dan terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. En dat vind ik het ontroerend. Ik denk, Jozua, jij zoekt God. Jij hebt jouw voorbeeld in Mozes en hij ziet hoe Mozes optreedt. Hij ziet hoe hij inzicht heeft. Hij ziet hoe hij geestelijk ziet en denkt. En Mozes heeft die ontmoeting met God. Maar dat hij daar staat en niet weggaat, dat zegt iets over zijn hart. Ik denk dat hij heel graag wilde dat hij Gods stem ook zo zou kunnen verstaan. Hij wilde graag een vriend zijn van God. Hij is daar niet weg te staan. Hij verliet de tent niet, staat er. Want wat zijn de gevoelens van Jozua geweest? Het lijkt me voor hem heel ingewikkeld. Hij is meegeweest die berg op. Hij heeft alles gezien wat Gods bedoeling is. Hij komt terug en hij ziet alles wat het volk gedaan heeft. En ook hij moet rondkomen in zijn geest van, wat is dit? Wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit anders? Hoe kan dit beter? En als je veel vragen of gevoelens hebt, dan is het, ja, ik vind het gaaf dat hij dan bij die tent blijft. Hij gaat niet door. Hij zegt niet van, oké, ga meteen naar Mozes weer achteraan. Maar hier laat hij Mozes weggaan en blijft hij zelf bij die tent. Hij is dus een volger van Mozes, maar hij ziet en hij weet dat hij bij God moet zijn. Dat ziet hij door het leven van Mozes heen. En hij weet, ik moet daar zijn. Ik moet bij die God zijn. En dan staat vervolgens, dan gaat het verhaal verder en dan Mozes die gaat die berg op. En eigenlijk een soort herhaling. En hij komt, maar Mozes, dat staat hier in het stuk, gaat ook nog dichter bij God komen. En God zegt, je mag niet mijn vooraangezicht zien, maar wel mijn achterkant. En hij komt naar beneden. En dan staat er dat hij zijn gezicht, ik sta het even kijken, en dat volstraalt van met glans. Even kijken hoor. Dat staat, ik denk ik al een beetje verder. Ja, dat is 34 vers 29. Hij daalde de Sinaï af met twee platen van een verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes gezicht zagen, durfden ze niet naar hem toe te gaan. Nou, misschien is wel alle, of is er veel weerstand weg, zodat Mozes nu nog dichter bij God op die berg kan zijn. En God nog meer zichzelf kan laten zien aan Mozes. En dan komt Mozes beneden. En wat zegt hij dan in hoofdstuk 35 vers 1? En hij roept iedereen bij elkaar. De Heer heeft u geboden u aan het volgende te houden. 6 dagen kan er gewerkt worden, maar op de 7e dag, de Sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de Heer. Het gaat weer over de Sabbatsrust. De tijd om met hem te zijn. Om, ja, hem te ontmoeten. Misschien wel net zoals hij God ontmoet heeft. En dat je het verlangen ook hebt om hem te ontmoeten. Net zoals Jozua bij de tent bleef. Numeri. Numeri 27. En dan vers 16. Of 15. Een stuk handiger. Dan wordt het verhaal beschreven dat Jozua wordt aangesteld als nieuwe leider. Mozes antwoordde de Heer, vers 15 is dat, en nu 16. Mogen de Heer de God, die aan al wat leeft, de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen. Het eerste gaat het over dat de God die aan al wat leeft, de levensadem schenkt. Levensadem is ook ruach, is ook geest. Het is weer hetzelfde woord. Dus God is geest. God is degene die levensadem schenkt. En Mozes die weet dat, net zoals toen de al die in de bouwvakken, dat het ook al nodig was, dat je geesteskracht nodig hebt, levensadem, een geest, weet hij ook, ik moet iemand hebben die, naast dat hij kundig is, er moet iemand zijn die in de geest weet en contact heeft met God en zijn geest. En dan zegt hij ook verder. Die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren. Het gaat dus over twee dingen. Hij zegt, hij moet ook capabel zijn. Hij moet het volk kunnen leiden. Misschien wel zoals een herder een schapen leidt. Maar hij moet ook aanvoerder kunnen zijn of een legermacht. Zodat het volk van de Heer niet wordt als een kudde schapen zonder herder. En de Heer zei tegen Mozes, laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op. Geestkracht is ook weer ruach, is ook weer geest. Kracht met geest. En hij moet hem de hand opleggen. Laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich wenden tot Eleazar. En dan staat vers 22 dat hij dat ook gaat doen. Hij legt hem de handen op en droeg de leiding over. Er staat in ten aanzien van vers 20 in andere vertalingen ook dat het eigenlijk doordat hij de handen oplegt, hier staat hij laat hem delen in het aanzien, maar je kunt het ook vertalen in dat hij gedeeld wordt in heerlijkheid, in majesteit, glorie, schoonheid en glans. Dat wat Mozes daarin heeft, geeft hij als het ware door deze heerlijkheid, majesteit, glorie, schoonheid en glans aan Jozua. En Jozua die kan dat dus opnemen. En hij is degene die daarvoor capabel is. Je moest toch maar weer denken aan dat Mozes in glans terugkwam van die berg. Ik dacht, die schoonheid, die majesteit, die glans, dat wat Mozes heeft ontdekt in die hele nauwe verbintenis met God, die gaat door naar Jozua. En God gaat daarmee ook door met zijn plan. Het stopt niet, het gaat door. Nummer 34. Vers 9. Klopt het nog? Nee, klopt niet. Even kijken. Nou, dan moet ik dat even laten. Nee. Die sla ik over. Hebreeën 4. Dat is een beetje het laatste stuk wat ik wil lezen. Hebreeën 4 vanaf vers 1. En die was ik van plan te lezen in de Bijbel in gewone taal. Ik vond er mooie dingen in staan, maar als je het leest in de gewone vertaling, toen liep ik een beetje vast. Dus ik dacht, nou, dan pak ik de hele simpele vertaling en die kan soms ook heel mooi zijn. Veel directer, veel dichterbij. En ik wil Hebreeën 4 vers 1 lezen inderdaad uit die vertaling. God heeft aan zijn volk een land van rust beloofd. De mensen in de tijd van Mozes hadden dat goede nieuws gehoord. Toch hadden ze er niets aan, want ze geloofden het niet. Daarom zegt God tegen hen, zo zeker als ik leef, nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt. Gods belofte over het land van rust geldt nog steeds. Dat land is Gods nieuwe wereld. Wij mogen daarin binnengaan, want we geloven het goede nieuws wel. Maar let op, we moeten blijven doen wat God wil. Want alleen dan kunnen we Gods land aan rust echt binnengaan. Misschien denkt iemand dat het land van rust nog niet bestond in de tijd van Mozes. Maar alles was er al toen God de wereld gemaakt had. Ergens in de heilige boeken staat, op de zevende dag rustte God uit van al zijn werk. Toen was het land van rust er dus al. Er staat dus, nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt. De eerste mensen die hoorden over Gods land van rust gingen er niet binnen, want ze waren niet gehoorzaam aan God. Maar er zullen ook mensen zijn die er wel binnengaan. God heeft bepaald dat het nu gaat gebeuren. Nou, daar wil ik het bij houden. Er staan nog veel meer in, ik wil het nog helemaal over doorlezen. Hoofdstuk 3 en 4 van Hebreeën. Maar dan loop ik echt uit. Het is dus een verhaal over rust, over sabbat en over heiliging. Dat uiteindelijk is het. Over Jozua die in deze situatie kwam, samen met het volk aan de overkant van de Jordaan, die in zijn leven de keuze had gemaakt om bij de tent te blijven, om God te leren kennen. Die een volger was van Mozes, maar met een groot verschil met Aaron. Aaron was de mist ingegaan. En ik denk, misschien heeft Aaron geleund op Mozes. En heeft hij gedacht van, nou, dat is wel handig. Hij heeft wel contact met God. Maar voor Aaron en het volk was het niet een directe relatie geworden met God. En Jozua wist, ik wil graag, en heel hard, dit wil ik. Ik wil die relatie. En ik zie Mozes als degene die ik volg. Omdat ik zie dat hij met God spreekt. En daarin was hij een hele belangrijke influencer in het leven van Jozua. Hij volgde Mozes om die reden. Hij zag van, Mozes is degene die mij verder zal brengen. Omdat hij een verbintenis heeft met God. En het gaat over het oude verlaten. Over Egypte verlaten en de afgoden uit Egypte. Ik heb ook wel zitten denken, het zat natuurlijk nog helemaal in het, je zegt wel eens, het DNA van de mensen. Ze waren opgegroeid met de Egyptische cultuur. En op het moment dat het moeilijk werd, vervielen ze daarin. Maar hoe is het met ons? En soms moet je breken daarmee, of moet je verlossing, heb je dat nodig, maar ook vernieuwing met je hart. Net zoals dat er gesproken wordt, ook weer in, over die besnijdenis van je hart. En dan buiten dit om, is het nog dat verhaal van die geest. Dat God zoekt naar mensen met een, waarbij hij met zijn geest een verbintenis kan zoeken met onze geest. En hij zoekt ook mensen met een geest die openstaan voor zijn geest. En dat vind ik ook heel mooi. En dat zie je wat ook Jozua heeft geleerd. Hij heeft niet gekeken op de aarde hoe het werkt, maar ook met name hoe geestelijke dingen werken. En daar heeft hij gezien en geleerd en kon ontvangen de zegen van Mozes op een moment dat hij het kon overnemen. En dat is voor mij nog een open eind. Nog een stukje avontuur. Ik wil ook jullie wel weer vragen om er de komende tijd ook weer over na te denken. Wat is de werking van Gods geest in je leven? In het krijgen van rust. In het uitwerken van de Sabbat. Ja. Het onderwerp komt zeker nog weer terug. Want het is denk ik iets wat we samen, en zo voel ik dat, ook samen dingen kunnen ontwikkelen en uitwerken. En daar ben ik ook benieuwd naar. Dus ik ben ook benieuwd naar, dan dat ik het ook open vraag. En ik zou heel graag willen dat jullie daar in de komende tijd mee bezig zijn. Ja. Gaan we eens lied zingen, niet? Heeft iemand van jullie een lied in het hart?
Zeven.
Thank you.
Zullen we uitspreken naar hem wat ze in je hart is en hem groot maken.
Ja, lieve dank dat u ervoor bent. Dank u, Heer, dat u bij ons bent. U bent bij mij, Heer. Dank u voor uw bescherming. Dat u mij beschermt ook, Heer Jezus. U bent voor de macht, Heer. Dank u wel dat u leeft. Heer, u weet precies wat ik nodig heb. Ik dank u voor de liefde en trouw van u, Heer Jezus. Dat u altijd erbij bent, Heer Jezus. Ik prijs uw naam. Ik wil u eren en aanbidden. En zeggen, Heer, dat ik van u hou. Dank u wel voor alles, Heer, wat u voor mij betekent. In de naam van Jezus. Amen.
Heer, ik dank u dat door uw geest we een navolger kunnen zijn. Dank u dat u ons toewijding leert en ons leidt door uw geest.
Dank u, Heer, dat u tot rust brengt. Dat u een land hebt vol met de rust waar we binnen mogen gaan. Waar we in mogen zijn, ons mogen vertoeven. In het prachtige land van u, Heer. En u werkelijk mogen ontmoeten. Dank u, Heer, dat u zo bent. Dat u tot rust en stilte brengt. Heer, en ja, daar verlang ik nog meer naar, Heer. Om die rust en stilte. Daarin helemaal in vanuit kunnen leven. En daar van daaruit ook uit kunnen leven.
Heer, ik dank u voor zo'n voorbeeld van Jozua. Eén mens die voor zoveel mensen van betekenis kon zijn, omdat hij u navolgde, omdat hij Mozes navolgde. Heer, zo'n mens wil ik ook graag zijn. Ik dank u voor uw geweldige liefde en trouw. Ik dank u, Heer, dat u degene bent die je rust geeft. En dat u werkelijk tot verandering in staat bent, waar dan ook en wie dan ook. Dank u wel daarvoor.
Ik dank u inderdaad wat u vanochtend gezegd hebt, Heer. En dat dat zo heel veel betekent, Heer. En dat ik dat ook heel graag in mijn leven wil uitwerken, Heer. Dat ik ook wil, Heer, dat u zo in mijn leven verder gaat en verder werkt, Heer. Ik ook zo wil beantwoorden aan het plan, Heer. Dank u wel dat ik dat van u verwachten mag, Heer, dat u mij leidt stap voor stap en mij stap voor stap daar inzicht geeft. Heer, mijn leven is van u en ik wil u dienen. Amen.
Heer, ik wil in uw tent zijn en in uw tent blijven. Zodat ik uw stem hoor, uw liefde ervaar, dat u me de weg wijst, de kracht betoont, geneest en helpt in de weg die ik met u ga. Dank u wel weer voor uw trouw en ik heb u lief.
Daar wil ik u ook voor danken dat uw tent over ons is uitgespreid. Dat u in ons bent en dat u de herder bent van ons leven, maar dat u ook de rots bent waar wij naast kunnen staan en ook kunnen staan. En wat een trouw en wat een liefde. En altijd weer zoeken, Heer. En dank u ook dat wij u steeds kunnen zoeken in die intimiteit, die als vriend. Heer, wat een leven hebt u laten zien, wat de mogelijkheid mogelijk is in u. Ik dank u, Heer, dat we zo mogen leven met u samen. Wat een voorrecht. Ik wil u eren en aanbidden.
We danken u, Heer Jezus Christus, voor Heer, dat u hier bent. We danken u, Heer God en Vader, dat u hier bent. En dat u met uw geest ook doorwerkt in ons leven. Heer, dat u ons gemaakt hebt met een geest, maar ook met verstand. Met vaardigheden en met geestkracht. En ik bid, Heer, dat we daarin verder kunnen en door kunnen groeien. Ik bid voor geen belemmeringen. Ik bid voor dat we in ons hart de vernieuwing, dat het doorgaat. En dat we steeds van dag in dag uit kunnen vernieuwen. Heer, dat u ons het lef geeft het oude te verlaten en het nieuwe aan te doen. Een nieuwe in daarin u te zoeken. Ik bid, Heer, dat u ons leert om in die rust te zijn en dat te zoeken. En ook dat ze delen met elkaar en u groot te maken. Heer, dat we mogen feesten voor u op de goede manier. Ik dank u dat dat we deze tijd samen hebben. Heer, ik bid ook voor de komende tijd, Heer, dat u daarin met ons meegaat. Ook voor momenten dat we elkaar ontmoeten. Heer, dat we dat kunnen uitnutten. Ook in de gesprekken met elkaar. Amen. Nog een lied.
Mag ik wat vertellen?
Ja, zeker.
Ik was gisteren bijna met mij was gebeurd. Ik was bij mij in de buurt en met mijn schoenmoeder, die was boodschappen gaan doen. En daar bij de stapwerk was maar voor laatst 1 meter op aan de raad van papa. Ik trek net, ik had vooraan, maar waarschijnlijk was een auto achter mij, een zwarte auto van mijn auto. En die riep mij zo voorbij. Ik rende echt heel snel. Ik was zo geschrokken. Als ik niet had gerend op bij mij, op die scootmobiel, had die auto mij gewoon aangereden. Was ik misschien niet vandaag.
Ja. Nou.
Om 2:30 gisteren.
Je hebt een stem niet gehad.
Ik dacht, ik heb echt een engel op mijn schouder gehad.
Ja.
Was heel erg. Ik schrok zo erg. Ik kon niet slapen. Echt waar. Precies zo, een anderhalve meter zo.
Ja.
Terwijl ik vooraan heb om rijden door te gaan. Echt erg wat dat is.
Ja.
Dat heb ik ook gezegd gelijk, hoor. Ja. Dat ik bij mijn eerste, hij heeft alles gezien. Maar die auto reed gewoon door. Er was een zwarte voren, maar ik heb niet gezien wie in die auto zat. Natuurlijk kun je niet zien. Maar het was aan die bus, die stond daar bij de stapweg op. En die vrouw keek zo naar mij. Ik zei, kijk wat hier zal gebeuren. En ben ik weer verder gegaan. Echt waar.
En dan wil je het verwerken, hè?
Ja, ik zei nog te denken van die kinderen, zei mama. Je hebt echt een emmer op je schouder gaan. Ik zei, ja, dat is ook zo. Ik heb ze gelijk verteld. Want ik moet naar de kapper gaan. Dus ja.
Ik wil graag, ik kom binnen wel ook. Bedank u hiervoor dat u bescherming heeft gegeven aan het leven van Gita. En als ze dit zo vertelt, Heer, dan ervaren we ook weer dat licht en duisternis soms heel dicht naast elkaar kunnen bestaan. Maar we danken u voor uw trouw daarin en voor uw bescherming. Dat ze in ons midden is en hiervan mag getuigen dat u bij haar was op dat moment. En we zeggen Gita ook in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik heb jullie nog gevraagd om een lied, maar anders ga ik er zelf in vertellen. Maar dat mag ook wel anders zijn, hoor. Toch? Wij eren en aanbidden u. Als we die gaan zingen.
Thank you.
Ja, je mag ook wel blijven staan hoor, maar ik heb een paar mededelingen en ook wil ik ervoor bidden. Eerst plaats, volgende week hebben we dienst met Jan Bol, Apon, die gaat komen. Ik heb hier nog een blaadje over, dat hebben we al eens een keer gedeeld met jullie, Enschede 700. Daar hebben we het hele jaar natuurlijk. Maar op 17 december is er een dienst, s'avonds om 7:30, in de grote kerk aan de Oude Markt. En dat wordt georganiseerd mede door XI. En er zijn een aantal kerken die hierin de organisatie hebben. En het thema is Jezus liefde voor Enschede. Als je op tijd bent, zul je erin kunnen. Maar de kans is groot dat we niet genoeg plekken hebben in de kerk. En dan sta je buiten. En dat kan ook heel leuk zijn.
Is er een scherm?
Ja, er komt een scherm buiten. Ja. Nou ja, in de winter en dan gezellig met iedereen die daar rond keuvelt. Kan ook wel hebben, niet? We houden ook van kerstmarkten. Goed. Ga ik dan zingen 263. Ik wil de Heere prijzen. Ook al gebeuren er dingen om je heen, we kunnen nog steeds de Heer prijzen. Want Hij is de Heer van het leven en Hij is de Heer van de overwinning. En we mogen altijd de eer geven.